vanochtend door in ons brief van Judas. Ik stel voor dat we de brief opnieuw gaan lezen. Het is een korte brief. Bidden en dan gaan we de studie in. Dus de brief van Judas vanaf vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, een broer en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toezette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige Heerser God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael, de aartsengel, echter durfde toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zij mogen de Heere u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want zij zijn de weg van Caïn ingeslaan en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestoord en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij hun liefdemaaltijd. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen. Dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard worden. Over hen heeft... Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen rondom hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn er die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorgezegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn er die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bui uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwig leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en rukken uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu die bij machten is u voor het struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleen wijze God, u onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, Heer, ik dank u. Ik dank u voor deze geweldige brief. Ik dank u, ondanks het feit dat het zo kort is, Heer, dat het zo rijk is aan bemoediging en oproepen, heren. En heren, wat fijn het is om te weten dat wij door u gedragen zijn, heren. En dat u bij machte bent om ons ook te dragen en dat u dat ook doet, heren. Ik dank u, heren. Ik bid dat u ons helpt tijdens de verkondiging van deze brief, heren. Dat u mij helpt om de boodschap op een juiste en heldere manier over te brengen, Heer. En dat u ons helpt ook om afhankelijk te zijn, onze hart te openen voor wat u tegen ons wilt zeggen, Heer. Ik dank u, ik prijs u en ik loof u, ik bid en vraag alles in Jezus' naam. Amen. Dus we gaan verder in deze geweldige brief. Vorige week hebben we vers 1 en 2 behandeld en hebben een korte intro van deze mooie brief gemaakt. We hebben gezien wie de originele ontvangers van deze brief waren. We zagen dat het gericht was aan christenen met een Joodse achtergrond. Dit waren mensen die alle verwijzingen die Judas maakt en die we net ook hebben gelezen, snapten zonder enige uitleg. We zagen hoe Judas de broer van Jacobus was, of is, maar was. En beide Judas en Jacobus zijn de halfbroers van onze Heer Jezus Christus. Maar ondanks het bloedverwant tussen Judas en onze Heer, zien we dat Judas zijn brief start met Judas een dienstknecht van of een slaaf van Jezus Christus. Judas' identiteit ligt niet in het feit dat hij de halfbroer van Jezus is, maar dat hij tot Jezus behoort. Judas was iedere christen door de eeuwen heen. Ieder christen hier vandaag de dag, wij dus, behoren niet meer tot onszelf, maar tot hem die ons duur gekocht heeft met zijn kostbare bloed. Nou, we hebben deze vers ook vorige week behandeld. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? En nogmaals, we zijn niet van onszelf. Wij zijn, u bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Ons lichaam en ons geest zijn van God. Wij behoren tot God door Christus. Zijn bloed heeft ons vrijgekocht van de slavernij van zonde en heeft ons geplaatst onder zijn heerschappij. We zagen het ook vorige week, dit is iets zaligs. Dit is geen minderwaardig positie, maar juist een voorrecht en een bron van diepe zekerheid. Wij zijn eigendom van de koning der koningen. We hebben daarna gekeken naar onze roeping. Een roeping die onlosmakelijk verbonden staat aan verheerlijking. Wij zijn van tevoren bestemd tot eeuwig leven. Dan volgt het dat we ook verheerlijk zullen worden. En deze roeping vloeit voort uit de liefde die God voor ons heeft. Een liefde die, zoals we in het gebed van onze Heere vorige week ook hebben gelezen, hetzelfde is als de liefde die God de Vader voor zijn Zoon heeft en die zijn Zoon voor God de Vader heeft. Het is een volmaakte liefde, het is een zalige liefde, het is een grote liefde. Nou, na zo'n mooie en bemoedigende introductie en groet van deze brief, gaat Judas verder met wat de kern en doel van deze brief is. En dit zijn de versen die wij vandaag gaan behandelen. Ik lees, geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Nou, vers 3 laat ons gelijk zien wat het hart van Judas is ten opzichte van de broeders en zusters. Het is hetzelfde hart die we vaak ook in de brieven van Paulus tegenkomen. Maar ook de brieven van Petrus, Jacobus, Johannes en de auteur van de Hebreeënbrief. Het is het hart dat wij voor elkaar ook dienen te hebben. Judas begint met geliefden. Dat zit al gelijk de juiste toon voor de brief. Judas schrijft aan mensen die hij lief heeft. Nou, en niet omdat ze zulke geweldige mensen waren, hè, ongetwijfeld waren ze dat ook. En, of werden ze dat naarmate meer en meer geworteld in de Here werden. Maar Judas schrijft aan deze mensen die hij lief heeft, omdat de band die wij hebben bovennatuurlijk is. We zijn leden van hetzelfde lichaam, duur gekocht door het kostbare bloed van onze Here. En dat maakt onze band uniek. Veel van ons hebben dit meegemaakt. He, ook al kennen we elkaar niet, ook al komen we uit verschillende culturele achtergronden. En dat zie je veel in deze kleine gemeente. Het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, is er een band tussen ons ontstaan die menselijk gezien niet te beschrijven is. Het is een band die veel mensen niet kennen. Het is een band die je als vrienden van elkaar soms ook pas na 15 of 20 jaar ontwikkelt of eigenlijk nooit hebt. Het is een liefde die, deze liefde die we voor elkaar voelen, komt voort uit de Heilige Geest die in ons woont en uit zich in geduld, in compassie, in zorgzaamheid, verdraagzaamheid, bescherming en noem maar op. En dit is wat Judas drijft om deze brief te schrijven. In vers 3 zegt hij: geliefde, toen ik met mij er met alle inzet toezette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt die te schrijven, met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. Het is een liefde dus die volvloeit uit onze gemeenschappelijke zaligheid, in andere woorden onze gemeenschappelijke redding. Deze redding, de redding die onze Heer eens en voor altijd door zijn offer heeft gebracht, zoals de auteur van de Hebreeënbrief ook schrijft. We lezen: op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Judas spoort zijn geliefde ontvangers om te strijden voor het geloof dat eens en voor altijd overgeleverd is door het offer van Christus. Geen andere openbaring nodig, geen andere offer nodig. Het geloof wat wij ontvangen hebben, is eenmaal door het offer van Christus aan de Heilige overgeleverd. Hè? Daarom is het ook belangrijk dat wij waakzaam blijven als wij iemand horen zeggen van: ik heb een nieuwe openbaring van de Heer gekregen. Dat kan niet. Hè? Wat wij hier hebben in deze collectie van boeken is de volledige geopenbare woord van God. Er is niks meer toe te voegen en deze woord is volbracht en zal tot de tweede komst van onze Here volledig geopenbaard zijn. Judas zegt dus dat hij genoodzaakt was om deze mensen te schrijven. Hij was gedwongen, is een andere manier van vertalen. Voor Judas was het van hoge belang en hoge urgentie om deze waarschuwing en aansporing aan de gemeente te geven. We dienen te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. Maar dan is de vraag: strijden tegen wat? Nou, in de volgende vers gaan we dat zien. Het is een strijd tegen losbandig gedrag, tegen morele verval. Een strijd dat sinds het ontstaan van de kerk gaande is. Vorige week hebben we lang stilgestaan bij het feit dat wij voor en door Christus behouden worden. We hebben gezien hoe de christenen de zekerheid van zijn of haar roeping heeft. Want, zeiden we, roeping is onlosmakelijk verbonden aan verheerlijking. We zagen ook een distinctie tussen de roeping, de algemene roeping en de roeping van de heilige. We hebben het niet over de algemene roeping van God aan de wereld voor verzoening. Want velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren, zei onze Here. Maar we hebben het over de roeping die voorkomt uit voorverkiezing of uitverkiezing. Ben je bestemd om comfort de zoon van God veranderd te worden, dan zal je ook verheerlijk zijn. Nogmaals, dat is de belofte die God ons geeft en die we vast dienen te grijpen. Maar ook hebben we te maken met de strijd die we dienen uit te voeren. Ja, we worden behouden. Ja, Christus raakt zijn schapen niet kwijt. Maar dat betekent niet dat wij op onze luie achterste gaan zitten en wachten tot de dag dat we of onze laatste adem inademen of dat de Heere terugkomt. We hebben dit vaker gezegd, we hebben het ook vaker behandeld, we zien het ook vaak in het woord. En ongetwijfeld zullen we dit ook vaker behandelen. Ons geloof dient gekenmerkt te worden door vrucht. En vrucht wat zich uit in werken. De broer van Judas, Jacobus, schrijft het volgende. Want zoals het lichaam zonder geest is, zo is ook het geloof zonder werken, zonder de werken dood. Nou, een vers die we allemaal kennen. En die we vaker ook behandeld hebben. Jacobus heeft het niet over redding. Hij heeft het niet over heiliging. Die hebben wij niet verdiend. Die ontvangen we door een gave van God. Het is zijn gave die wij ontvangen hebben. Maar eenmaal geheiligd dient er werken zichtbaar te worden. Het woord staat vol met oproepen tot werken en volharding. En dat staat niet tegenover het feit dat we behouden en gedragen worden zoals we ook hebben behandeld. Paulus schrijft aan de Filippenzen. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Nou, als we dit lezen, zien we dat het willen en het werken op zich volledig werken van God zijn. Maar er zit wel een nuance, want we worden zeker ook opgeroepen tot werken. Werken dat uit onze inspanning moet komen. Bijvoorbeeld, Paulus die schrijft aan Timotheus, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Paulus die spoort Timotheus aan om als een arbeider te arbeiden, te werken. En wat kenmerkt een arbeider? Nou, dat zijn werken. Aan de Korintiërs schrijft Paulus, daarom mijn geliefde. Broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Nogmaals, er is inspanning nodig en die inspanning komt uit onszelf. Aan de gemeente in de Galaten, zegt hij, en laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. En nogmaals, laten we niet moe worden goed te doen, omdat te zijner tijd zullen we oogsten als we het niet opgeven. Nou, het niet opgeven, dat vereist ook inspanning van ons. Nou, en om te laten zien dat het niet alleen Paulus is die dit schrijft, Jacobus zegt ook iets similar, hetzelfde. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Hoe kunnen wij beproefd blijken als alles wat er in ons gebeurt door God gedaan wordt? We moeten ook een soort van inspanning doen om beproefd te blijken. Ja, zoals we net in Filippenzen hebben gelezen, we hebben een nieuw hart gekregen waardoor we de wil van God willen navolgen. Dat is het werk van God. En ja, we hebben de kracht om verleidingen te weerstaan. En zelfbeheersing te tonen, dat is al het werk van God. God heeft dat allemaal gedaan in ons. Het willen en het werken komt van God af. Geen discussie over. En toch moeten wij in de nieuwheid van leven wandelen. Wij hebben de nieuwe natuur, we zijn opnieuw geboren, maar we moeten onszelf aankleden met de nieuwe mens, zoals ook Paulus aan Efesius zegt en opdraagt. Behouden worden dus en gedragen worden tot het einde door en voor Christus staat niet in tegenstrijd met werken uit het geloof. Het laatste komt uit het eerste. Is er geloof, dan zal er werken volgen. Strijden dus voor het geloof is de oproep die Judas ons geeft. Het is een strijd die wij niet alleen kunnen. We hebben onze zaligmaker nodig. We hebben zijn woord nodig. We hebben het geloof. Het geloof die wij van hem hebben gekregen, hebben we nodig en we dienen vast te staan in de waarheid. De waarheid van Gods woord. Maar laten we eerst kijken tegen wat we strijden. En daarna gaan we kijken hoe we die strijd moeten voeren. En daarna wil ik kijken waarom deze strijd zo belangrijk is. Laten we beginnen. Judas schrijft in vers 4. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Nou, ik had het al vorige week benoemd. De waarschuwing die we van Judas krijgen geldt voor mensen die zijn binnengeslopen in de kerk. Het komt van binnen af. Mensen die een schijn van geloof hebben, maar nooit tot bekering zijn gekomen. En erger nog, mensen die bewust de christenen willen laten struikelen. Zoals Judas ze beschrijft, dit zijn goddelozen. En wordt die Judas wel tot 6 keer gebruikt in deze brief om deze mensen te beschrijven. Dit zijn mensen zonder goddienst, zonder eerbied, zonder vrees voor God. Deze mensen veranderen de genade van God in losbandigheid en daarmee verloochenen onze zaligmaker. Het veranderen van Gods genade in losbandigheid leidt altijd tot morele verval. Het is de gedachte dat omdat we onder genade zijn, dat we ons niet meer aan de geboden van God moeten houden. Je kent het argument, we zijn niet meer aan de wet verbonden. En we horen dat vaak om ons heen. We zijn onder genade, dus we hoeven niet ons aan de wet te houden. En dat wordt gebruikt als excuus om toch in losbandigheid te kunnen blijven leven. In rebellie en in ongehoorzaamheid. Omdat de genade van God zo groot is, denken ze, kan ik doorgaan in het leven die ik wil en niet de geboden van God in acht te nemen. En omdat God vergeeft, denken ze dat hun ziel veilig is en hoeven ze zich niet te bekeren van hun gedrag. Maar onder genade leven betekent niet dat wij mogen blijven zondigen. Zoals ook Paulus in de Romeinenbrief heel duidelijk maakt en zoals we ook behandeld hebben een paar weken geleden op de zondag. Genade is geen excuus om te blijven zondigen. Maar het is juist de katalysator om heilig te leven en Gods geboden te gehoorzamen. En dat is wat deze mensen niet weten en in acht nemen. Wat fundamenteel deze goddeloze mensen kenmerkt, is het feit dat ze niet van Christus zijn. Deze goddeloze mensen worden gekenmerkt door hun gebrek aan vrucht en liefde voor Christus. Als je van Christus houdt, volg je zijn geboden. Dat is wat we in het woord lezen. Maar omdat er geen liefde voor Christus is, worden die geboden ook bewust niet gevolgd. Deze goddeloze mensen weten vaak wel wat er in het woord staat, maar verloochenen hem en dus bewust in rebellie gaan. En soms ook op subtiele manieren om zo de christenen te laten struikelen. De schrift waarschuwt ons en geeft voorbeelden van wie deze mensen zijn en wat ze gedaan hebben. Volgende week zullen we in details een paar voorbeelden benoemen die uit het Oude Testament worden genomen. Maar we gaan vandaag ook zien dat er in het Nieuwe Testament waarschuwingen zijn voor dit soort, voor deze mensen. De kerk van Christus, het woord van God, is sinds het begin af, van binnenaf, aangevallen geweest. Het begon uiteraard al met Judas Iscariot die de Heere verraden had. Maar al gauw, na het ontstaan van de kerk, krijgen we de voorbeelden van bijvoorbeeld Ananias en Safira's die tegen de Heilige Geest gelogen hadden. Maar ook hebben verwijzingen van een groepering die de Nicolaïten heette. Dat lezen we in Openbaring bijvoorbeeld. Nou, weinig is bekend van de Nicolaïten, maar wat we wel weten is wat we uit de kerkgeschiedenis kunnen lezen. We lezen accounts van kerkvaders zoals Irenaeus of Clement van Alexandria. Wat we van hun verklaringen weten, is dat deze groep exact een soort morele verval vertoonde die Judas in deze brief beschrijft. En ons daarvan wilt waarschuwen. We hebben het over het toestaan van bijvoorbeeld voedsel eten wat aan afgoden geofferd werd. Maar ook vooral en wat erger, het toestaan van overspel en losbandig gedrag. En dit terwijl ze beleden Christus te volgen. Christus zei in Openbaring dat hij hun werken haat. Haat, want je kan niet zeggen in hem te geloven en toch zulke afschuwelijke daden verrichten. Voor de oplettenden onder ons, dit was ook wat in de gemeente van Korinthe gaande was. Broeders die broeders lieten struikelen door voedsel te eten die aan afgoden geofferd werden. En ook lezen we een zoon die een relatie met de vrouw van zijn vader had. He, Paulus die zegt ook, dit soort zaken zijn zo erg dat het niet onder de heidenen gebeurt. En je zag dus ook in de gemeente in Korinthe hoe hoog de morele verval van deze gemeente was. We hebben de brief uitgebreid behandeld, maar je zag dat ze bijvoorbeeld de avondmaal op een complete foute manier benaderden. En je zag hoe ze omgingen met hun gaven. De dienst was chaotisch en getuigde niet van de orde van God. Het was geen goede getuigenis van Christus naar de wereld toe. Dus deze dingen waren sinds het begin onderdeel van de kerk helaas. En vanaf het begin is het onze plicht geweest om te strijden voor het geloof. En zoals het prevalent was in de eerste eeuw, zo is het helaas nog steeds aanwezig in de kerk vandaag de dag. Een goede voorbeeld is helaas wat er in de laatste jaren in de kerken in Amerika gebeurt. En helaas is het niet alleen lokaal gebleven in Amerika, maar heeft het zich verspreid naar alle kerken in de wereld. Maar als we bijvoorbeeld de voorbeelden kijken van de Methodisten of de Lutheraanse of de Presbyteriaanse kerk in Amerika. En we zien een verandering in beleid. Ze hebben allemaal toegelaten dat er LHBTQ plus en vrouwen als oudsten kunnen dienen en onderwijs geven. Ook hebben ze huwelijken goedgekeurd tussen mannen en mannen of vrouwen en vrouwen. De Anglicaanse kerk in Engeland heeft al sinds 1994 vrouwelijke oudsten die onderwijs geven. En zijn nu in discussie over of ze homoseksuele huwelijken gaan toestaan. En of deze mensen ook mogen dienen mits ze, zegt de kerk, ze in een huwelijk bevinden en niet seksueel actief zijn. Ik hoop dat we zien dat dit gewoon een complete tegenstrijd is tot het woord van God. Dit komt allemaal omdat de goddeloze mensen de kerk zijn binnengeslopen die de genade van God hebben veranderd in losbandigheid. En dan is de vraag, hoe hebben deze denominaties zulke beslissingen genomen en wat voor argumenten gebruiken zij? Om het samen te vatten wil ik het volgende lezen. Het zijn citaten. De ene spreekt over vrouwen in de leiding of LHBTQ plus mensen of over seksualiteit. En over vrouwen in de leiding gaat het argument als volgt. Ze betogen dat passages zoals 1 Timotheüs 2:12, we kennen allemaal die passage dat zegt dat de Paulus schrijft aan Timotheüs, ik laat het niet toe om vrouwen onderwijs te geven in de gemeente. En ze betogen dat die passages niet als universeel tijdloze geboden moeten worden gezien. Ze stellen dat deze teksten specifieke culturele situaties aanpakten in de vroege kerk. Bijvoorbeeld dat Paulus reageerde op wanorde in de gemeente van Korinthe of op de invloed van heidense culturen. Ze wijzen er ook op dat het Nieuwe Testament voorbeeld dat er Nieuwe Testament een voorbeeld bevatten van vrouwen in leiderschapsrollen zoals diakenen en profetessen. Ten eerste, diaken is geen leiderschapsrol. En profetesse is een ambt die zeg maar niet geldig is voor de kerk van Christus. En over seksualiteit. Ze beweren dat de Bijbelse verboden tegen homoseksualiteit vaak verwijzen naar specifieke handelingen zoals cultus, prostitutie of uitbuiting. En niet naar liefdevolle, monogame verbintenissen zoals die vandaag de dag worden begrepen. Ze beargumenteren dat het kernprincipe van de Bijbel liefde en rechtvaardigheid is. En dat dit moet prevaleren boven strikte letterlijke interpretaties. Ze wijzen op Jezus' leer van onvoorwaardelijke liefde voor de gemarginaliseerden en de verstotenen. Nou, ik hoop dat we hier kunnen zien dat dit compleet onbijbels is. Ze misbruiken Jezus' liefde voor de zondaren, vergeten dat hij, hè, dat het Jezus' woorden zijn en dat hij hen genas. Dat hij tegen hen zei om niet meer te zondigen. Er is geen onvoorwaardelijke liefde. De zondaar moet niet meer zondigen. Dat is een van de voorwaarden. Jezus is ook degene die zei dat hij de daden van de Nicolaïten haat. Hij haat de daden van losbandig gedrag terwijl ze beclaimen dat ze in Christus zijn. Dat zijn Jezus' woorden. En hoe is Jezus zijn bediening gestart? Met de woorden: bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij. Jezus was strikt in zijn geboden en Jezus verwacht dat wij zijn geboden in acht nemen. Ze vergeten ook dat de schrift het woord van God is en dat God hetzelfde is vandaag als gisteren. Zeggen dat dit alleen relevant is voor de mensen in de eerste eeuw, maakt van de schrift een boek geschreven door mensen en niet een boek geïnspireerd door God. De geboden aan Timotheus zijn tijdloos en nog steeds voor ons vandaag bedoeld. Nou ja, ik hoop dat we zien wat er gebeurt als wij goddeloze mensen de kerk inlaten. De genade van God wordt in losbandigheid veranderd. Je ziet, het gaat niet goed met de kerk op aarde. Of hè, als we specifieker zijn met wat de wereld de kerk ziet. Het gaat niet goed. Nou, wij weten lang dat God deze kerken verlaten heeft. Maar de echte kerk van God wordt steeds kleiner en kleiner. En dus is de strijd iedere dag feller en feller. Het feit dat we ook in een wereld leven waar nieuws zo snel verspreidt, lijkt de strijd veel intensiever te maken. We horen en zien dingen dagelijks. En als we niet standvastig blijven, kunnen die dingen ons beïnvloeden. Deze strijd is dus al 2000 jaar gaande en zal naar mijn inzien alleen intensiever worden. En het is een strijd die we niet alleen aankunnen. We hebben bovennatuurlijke hulp nodig. Paulus schrijft aan Efeziërs wat onze wapenrusting is voor deze strijd. En belangrijk in zijn beschrijving is het feit dat de wapenrusting van God afkomt. Een detail dat zeker niet onbelangrijk is. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar als jullie kunnen bladeren naar Efeze 6, vanaf vers 11. Lezen wij het volgende. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listen en verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Nou, geweldige tekst. Hier hebben we echt een paar zondagen voor nodig om dit helemaal uiteen te kleden, zeg maar. Dus ik ga deze vers niet, of deze gedeelte niet vers voor vers behandelen. Maar ik wil wel voor vanochtend een paar belangrijke punten eruit halen die voor deze studie relevant zijn. Nou ja, zoals Paulus ook schrijft, de strijd die wij voeren is niet tegen vlees en bloed. Dat is wel belangrijk om te weten. Ja, de mensen waar we tegen moeten strijden zijn van vlees en bloed. Maar uiteindelijk is de doctrine, de leer, de leugen, een leugen van de vader van de leugens. En dat is de duivel. En ja, deze mensen hebben geen excuus, omdat ze willens en wetens dit doen. Maar we strijden tegen alle valse doctrines en leer van de duivel. Dat is wat Paulus bedoelt met de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het is de duivels missie vanaf het begin geweest om te strijden tegen Gods volk. En we hebben gezien wat hij in het Hof van Eden heeft gedaan. Het is zijn missie om zoveel schade aan te richten aan het volk van God. Hij doet het door verdeeldheid te zaaien. Hij doet het door valse leer te introduceren. Hij doet het door leugens te verspreiden in de hoop om de kerk te verzwakken en vernietigen, opdat ze hun missie op aarde niet waardig kunnen uitvoeren. Lukt het niet, dan gaat de duivel over naar verdrukking en moord van de christenen. Nou, tegen het laatste zijn we compleet afhankelijk van Gods wil. Maar tegen het eerste kunnen we met Gods wapenrusting ons verdedigen en ook de aanval ingaan. De strijd is gaande. De strijd is intens. Het zal niet verzwakken. We moeten blijven strijden voor de normen en waarden van God en van zijn waarheid. Iedere leugen, hoe klein het ook is, moet weerlegd worden. Want zoals ook Paulus schrijft aan de Korintiërs, de liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. De waarheid staat centraal. Wij moeten in de waarheid van het evangelie en van het woord van God staan. Elke keer dat die waarheid wordt geschonden, moeten we actie ondernemen. We hebben geen optie. Om de eer en glorie van onze God te verdedigen, zijn we geroepen om voor en in de waarheid te staan. We gaan hiermee de strijd aan. Geen water in de wijn, maar door de hele raadsbesluit van God te verkondigen en verdedigen. En daarom is het belangrijk dat je goed, ten eerste goed onderwijs krijgt. Maar heel belangrijk is dat je je tijd neemt om te weten wat in het woord van God staat. Alleen zo kunnen we met beide voeten in de waarheid staan en de strijd aangaan. Nou, los van onszelf met de waarheid omgordel, schrijft Paulus dat we het schild van het geloof moeten opnemen. In de Hebreeënbrief lezen we het volgende: het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het geloof is dus een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, we zullen hopelijk deze op de woensdag in een paar maanden of in een jaar behandelen. Dan zullen we hier echt heel specifiek naar kijken. Maar verder in de brief ook schrijft dezelfde auteur: zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Nou, en zonder geloof gaan we deze strijd niet aankunnen. Geloof is dus fundamenteel om deze strijd aan te gaan. Nou, wellicht staan we er vaak niet bij stil, of juist wel. Maar het is belangrijk dat wij beseffen, en ook als we aan het getuigen zijn, dat geloof een fundamentele aspect is geweest van onze bekering, of de fundamentele aspect van onze bekering is geweest. Je hebt geloof nodig om in de opstanding van onze Here te geloven. Het is een bovennatuurlijke werk van de Here om ons hart dusdanig te veranderen dat wij in de opstanding geloven. We kunnen argumenten maken over de opstanding en hoe het historisch klopt. Hè. We kunnen het argument maken dat de apostelen voor die getuigenis zijn gestorven. En dat argument is sterk. Hè. Er zijn heel veel apostelen voor die getuigenis gestorven, omdat ze beweerden de Here te hebben gezien. He, ze zijn niet gestorven voor een leugen, maar ze zijn gestorven voor de waarheid. Dat is een hele mooi argument. Je kan ook het argument maken dat er heel veel mensen de Here gezien hebben en dat dat de oorzaak is geweest dat de kerk zo snel en in zo'n korte tijd is gegroeid. En het feit dat de Here echt opgestaan is, is ook de reden waarom wij vandaag de dag nog een gezonde kerk van Christus hebben. Hij was geen leugenaar, dus die kerk is gegroeid. Dat zijn allemaal goede argumenten. En het zijn ook zeker argumenten die we moeten gebruiken als we getuigen. Maar het zijn geen vaste, waterdichte argumenten. Om te geloven in de opstanding van Christus is er geloof nodig. Je hebt ook geloof nodig om te geloven dat dit het woord van God is. Wij hebben allemaal deze geloof. Wij geloven dat dit het geïnspireerde woord van God is. Nogmaals, je kunt argumenten maken waarom dit een boek is die geïnspireerd is door God. Je kan zeggen van, we zijn te veel profetieën die waar zijn gekomen om dit, dat dit een boek geschreven door mensen is. Of het feit dat dit één boodschap heeft. Je ziet, er zit gewoon een lijndraad door het hele boek heen. Je kan die argumenten gebruiken en die moeten we ook zeker gebruiken als wij getuigen. Maar het zijn geen waterdichte argumenten. We hebben geloof nodig om dit te geloven. De strijd dus aangaan zonder dit geloof is als een soldaat in de eerste eeuw de slagveld ingaan zonder schild. Volledig onbeschermd. Wij kunnen de vurige pijlen van de duivel niet uitblussen zonder geloof. Dat kan gewoon niet. Er zullen tijden zijn waarin ons geloof wellicht een beetje wankelt. Ik denk dat iedereen van ons die seizoen of seizoenen heeft gehad. En dan weten we ook hoe makkelijk die pijlen van de boze door ons schild heen komen. In die verzwakte staat zijn we defensloos. Nou, zijn we gelukkig door de genade van God gedragen. Maar het zijn seizoenen wel die pijn doen. En waar er veel schade is aangericht aan onze getuigenis. De strijden voor onze gemeenschappelijke geloof tijdens zo'n verzwakte moment wordt dan heel moeilijk. Daarom is een sterk geloof nodig om de strijd aan te gaan. En niet op basis van dingen die we waarnemen, maar op basis van het feit dat we weten dat wat God zegt waar is. Dat is puur geloof. Het is, nogmaals, wat auteur van de Hebreeënbrief schreef. Het is een bewijs van de zaken die men niet ziet. En het is door die geloof dat wij deze strijd aankunnen. Wankelt jouw geloof hier en daar, dan is dat iets wat je biddend bij onze Here moet neerleggen. Bid voor meer geloof. Bid dat je standvastig blijft en niet wankelt. Onthoud dat als we naar Gods wil bidden, dat Hij ons zal verhoren. Vragen voor geloof is naar Gods wil bidden. Dus heb de vertrouwen ook dat God ons zal verhoren. Die belofte hebben we. We hebben gezien hoe in de waarheid staan en een sterk geloof ons in de strijd gaat helpen. Maar ook willen kijken naar hoe de woord van God fundamenteel is voor de strijd die we voeren. In de wapenrusting van God zien we dat Gods woord het zwaard van de geest genoemd wordt. Het is de wapenrusting, het is in de wapenrusting de enige voorwerp die zowel voor verdediging kan zorgen, maar ook voor aanval. Het is een van de krachtigste middelen die wij tot onze beschikking hebben om de strijd aan te kunnen. Het beleid over LGBTQ en vrouwelijke opzien is alleen mogelijk als er een aanval is op de betrouwbaarheid en interpretatie van Gods woord. Daarom is het van fundamentele noodzaak dat wij zijn woord goed kennen. Ten eerste is het noodzakelijk dat wij geloven dat dit Gods woord is. En ten tweede dat we ons beijveren om Gods woord goed te kennen en toepassen. We zeggen dit vaak, ik heb dit vaak gezegd, mijn broeders ook. En we kunnen zeker niet moe worden om dit ook vaak te benoemen, maar je Bijbel kennen en lezen is net zo belangrijk voor je geestelijk leven in Christus als voedsel voor je lichaam is. Je kan voor een tijd zonder voedsel, maar uiteindelijk ga je dood. Hetzelfde voor je geestelijke leven in Christus. Niet je Bijbel lezen zal resulteren in een geestelijk dood leven. Eentje waar je geen enkel vrucht draagt, geen enkel strijd aan kan en uiteindelijk afvalt. Draag je geen vrucht, word je van de boom verwijderd. Nou, laat het niet zo zijn dat iemand van ons in die situatie belandt. Laten we ons beijveren om onze Bijbel ook vaak te lezen. Laten we ook kijken naar hoe de Heer de duivel heeft weerstaan in de woestijn. Tot 3 keer toe heeft de Heer geroepen, staat geschreven, staat geschreven en staat geschreven. Jezus heeft zijn woord gebruikt om de aanvallen te weerstaan en om uiteindelijk de duivel te verslaan. Het was heel gemakkelijk voor Jezus zijn geweest om zijn autoriteit in zijn autoriteit te zeggen, ga weg van me. Maar Jezus heeft zijn woord gebruikt om de aanvallen te weerstaan. En nogmaals, lees je Bijbel. Het is van absolute belang. Je hebt geloof nodig. We hebben geloof nodig. We moeten staan in de waarheid van Gods woord. En het kennen van Gods woord zal ons helpen in de strijd tegen leugens en valse doctrine die de kerk insluipen. Ten slotte, voor vanochtend wil ik afsluiten met waarschijnlijk het belangrijkste punt van vandaag. En dat is de reden waarom strijden voor geloof zo belangrijk is. En er is los van ons geloof en de boodschap van de Bijbel geen andere manier voor de mensheid om verzoening te krijgen met de levende God. In Johannes lezen we Jezus. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Paulus schrijft in Romeinen, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Er is, broeders en zusters, geen andere zaligheid gegeven aan de mensen dan wat er verkondigd is in het woord van God. Alle aanvallen op het woord van God is gericht op juist dat. Mensen wegrukken uit de hand van God. Het is de duivels missie om zoveel mensen de afgrond te zien gaan. Hij doet er alles over om zijn taak te volbrengen. En het lukt hem helaas ook nog, want breed is de weg naar het verderf. Maar gelukkig zijn er velen die ook het smalle pad bevinden en erop blijven. We strijden om het geloof, om ervoor te zorgen dat de boodschap van heil nog steeds aan de wereld verkondigd wordt. En in de hoop dat er nog vele mensen tot bekering komen. Dat is de strijd die wij voeren. Christus is aan de kruis dood gegaan voor onze zonde. We hebben dat ook vorige week gezien. Zijn offer is voldoende geweest om verzoening voor de hele wereld te maken. En dat goede nieuws moet tot zijn terugkeer verkondigd worden. Dat is de strijd die we voeren. We kunnen niet moe worden om deze zalige nieuws te verkondigen. En we moeten strijden om het goede nieuws zuiver te houden. Zuiver van alle leer, van alle valse leren en van alle valse doctrine. Want alleen een zuiver boodschap, zoals we ook in de brief aan de Korintiërs hebben gelezen, zal redding brengen. Alleen een zuiver boodschap. De mensheid is compleet verloren anders. En daarom is deze strijd zo belangrijk. Dus ik ga afsluiten met de twee versen die wij vandaag hebben behandeld. Judas schrijft, geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit orde al lang tevoren opgeschreven zijn, goddeloze, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige Heerse God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Laten we bidden. Liefde, volle Vader, Heer, ik dank u. Ik dank u voor de geweldige, zalige nieuws van uw heilsplan. Ik dank u voor de redding die u mogelijk hebt gemaakt door het feit dat u op de kruis voor ons gestorven bent, Heere. Ik dank u voor het feit dat wij door deze zalige nieuws, Heere, verlossing hebben ontvangen, verzoening tot u. En dat wij ook de zekerheid mogen hebben dat wij op een dag een verheerlijk lichaam krijgen. Een lichaam die niet zondigen kan. Dat u een nieuwe wereld en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. Waar er gerechtigheid zal heersen, Heer. Waar er geen zonde zal zijn. Waar er geen verdriet zal zijn. Geen haat, geen oorlog, geen ziekte. Heer, ik dank u voor deze zalige nieuws, Heer. Zonder deze zalige nieuws, Heer, zijn we verloren, Heer. Hebben we geen hoop. Heer, en ik dank u voor het feit dat wij opgedragen worden om te strijden voor het geloof. Strijden voor deze mooie boodschap, Heer. En opdat wij deze boodschap mogen blijven verkondigen aan de wereld, Heer. Heer, u kent de mensen om ons heen die niet in u geloven, Heer. U weet ook hoe ver hun hart van u vandaan is, Heer. U kent deze mensen, Heer. Ik bid dat u hen geloof en bekering schenkt. Ik bid dat u ons bekrachtigt om om geen water in de wijn te zetten, Heer. Maar om het woord, uw volledige raadsbesluit bij hen te verkondigen, Heer. En hen zo uit het vuur te rukken, Heer. Heer, helpt u ons ook om standvastig te blijven, om vrijmoedigheid te hebben, om uw boodschap te verkondigen. Heer, ik dank u nogmaals voor deze brief. Ik bid dat u ons blijft zegenen in deze brief, Heer, en dat wij in de komende weken ook verder gezegend mogen worden door de boodschap van deze brief, Heer. Ik dank u nogmaals. Ik bid en vraag al deze dingen in Jezus' naam. Amen.